hadden het net met elkaar even over dat het best ingewikkeld aan het worden is allemaal. We zullen ook vandaag weer een klein stukje verder proberen te gaan. Ik zal eerst proberen op te halen van wat we hoe de lijn is geweest tot nu toe. Dus we het hebben over de volheid en volmaken. Want eigenlijk zijn we vorige keer geëindigd, min of meer met een woonplaats van God. En de schepping heeft daar alles mee te maken, lijkt het wel. Maar ik wil vandaag een voorbeeld geven van, en dat centraal laten staan, nadat we dus gewoon eerst weer eventjes wat hebben opgehaald van hoe je dat in de schrift ook hier en daar terugvindt. Hoe het lijkt alsof de Heer inderdaad zijn scheppingen ook beschrijft in de termen van een tabernakel of van een tempel. En met name op Psalm 104 zullen we naar kijken. Maar dus dat er diverse schriftplaatsen, we gaan ze niet allemaal nalopen, maar dat er best veel plekken zijn die erop lijken te duiden dat die schepping van de Heere God, dat is natuurlijk voor zichzelf. Want waarom zou hij iets anders scheppen? Het is uiteindelijk voor zichzelf, tot zijn doel, tot zijn eer. Maar dat een woonplaats is. Dat het een plek is waar hij, ja, nou, wat heb je, waar je je thuis voelt. Ja? We waren bezig met Efeze en deze studies die komen eigenlijk voort uit de gedachte van wat betekent dat nou als Paulus zegt in Efeze 3, ik zei 4 maar 3. Opdat gij volgemaakt wordt tot al de volheid van God. Efeze 3 vers 19. Wat betekent dat nou? Ja, bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij volgemaakt wordt tot al de volheid van God. Dat volmaken, ja, God zelf is het onderwerp, hij is degene die dat doet, het volgemaakt wordt. De gemeente wordt in Efeze 1 vers 23 beschreven als de volheid van degene die alles in allen volmaakt. Dus God is degene die volmaakt, die vervult. En toen was onze gedachte van, als we nou eens in het Oude Testament gaan kijken van, hoe komt dat woord volmaken daarvoor? Kunnen we daar iets uit leren? En kunnen we dan die lessen die we daar hebben geleerd, kunnen we die dan plaatsen in Efeze en Colossense? En dat was een beetje de lijn van de gedachte. Nou, toen zagen we al vrij snel dat volmaken. En dat komt al helemaal bij aan het begin van de schepping voor. Dat is eigenlijk het doel van de schepping van de mens. Om de aarde vol te maken, te vervullen. En dan niet zozeer alleen met zichzelf, als mensen. Dat het wemelt van de mensen. Dat is niet de bedoeling. Nee, waarmee maakt vol. Nou, toen zagen we ook dat God de aarde, het land, vol wil maken met zijn kennis, met zijn barmhartigheid en met zijn heerlijkheid. Dus de aarde vol van de heerlijkheid des Heren. Dat gaat dus over de aarde of over het land. Dat was het eerste gedeelte toen we stilstonden bij volmaken in het Oude Testament. Toen zijn we de vorige keer bezig geweest van, ja, het wordt ook nog op een andere manier gebruikt. Bijvoorbeeld de makers van de tabernakel en van de tempel, die werden vervuld met die geest van kennis, wijsheid en inzicht. En die moesten dus met die geest vervuld zijn, wilden ze aan die tabernakel werken. En wat bouwden ze dan maar? Ja, ze bouwden dus de tabernakel en ze bouwden die tempel. En toen dat klaar was, werd die tabernakel, het heilige der heiligen, zowel bij de tabernakel als de tempel, die werd volgemaakt met de heerlijkheid van de Heer. De Heer zelf ging daar zijn intrek nemen. Nou zagen we die woorden kennis en wijsheid en inzicht kwamen ook tegen voor God zelf, die zijn huis bouwt toen hij de aarde grondde. Dus daar heb je eigenlijk al een linkje naar dat hij gewoon zijn eigen schepping als een woonplaats ziet. En dat dus die tabernakel en die tempel in Israël een soort van blauwdruk zijn voor Gods woonplaats in de kosmos. En eigenlijk het toppunt waar God naartoe werkt, dat hij is alles in allen. 1 Korinthe 15, ja, dat is het einde, opdat God zij alles en in allen. En een voorafschaduwing daarvan is de gemeente. De volheid van hem die alles in allen volmaakt. En die gemeente, ja, dat verbaas je dan ook niet meer, ja, die wordt gezamenlijk genoemd een tempel. In Efeze 2. Dat is het laatste stukje van Efeze 2. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heilige plaatsen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op wie het hele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwas tot een heilige tempel in de Heere. Op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. Dus aan de ene kant ben je dan een huisgenoot en tegelijkertijd ben je een onderdeel van het gebouw. Dat staat hier. Je wordt medegebouwd. Dan komt dat hele stuk van Efeze 3. Dat is de schrijft Paulus over die verborgenheid. En dan zegt hij om deze oorzaak in vers 14. Dat duidt dus weer op dat verhaal van die tempel. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan eindigt hij dat gebed eigenlijk met opdat gij volgemaakt wordt tot al de volheid van God. En dan ben je weer terug inderdaad vanuit die tempel in die volheid van God. Dat heeft dus iets met dat heilige der heiligen te maken. De gemeente in zichzelf is helemaal niet Gods doel. Gods grote doel is dat hij een woonplaats heeft. God alles en in allen. Gods doel is ook niet de tempel in Jeruzalem. Het is zelfs niet het land Kanaan. Dat is niet zijn einddoel. Het gaat veel breder. We zagen van dat hij voordat Israël nog het land binnentrok en Israël heel erg weerspannig was, toen zei hij in nummer 14, hoe meer ik erover nadenk, hoe bijzonder ik die tekst eigenlijk ook vind. Nummer 14, vers 21. Toch zeker, zo waarachtig als ik leef, zo zal de ganse aarde, of het ganse land, het hele land, mijn land, met de heerlijkheid van de Heere volgemaakt worden. Ja, daar heb je dus dat volmaken weer, met de heerlijkheid van de Heere. En dat is voor Israël. Het doel van Israël is dat dat land volgemaakt wordt met de heerlijkheid van de Heer. Natuurlijk, daar staat die tempel, maar die tempel is niet het einddoel. Uiteindelijk moet vanuit die tempel moet die heerlijkheid van de Heer uit kunnen gaan, het hele land in, de hele wereld over. En dan hebben we hier in Efeze, dat het blijft niet alleen op de aarde. Het strekt zich zelfs uit tot de hemelen. En hemelbewoners, dat zijn die overheden, die machten, waarvan we niet weten hoe ze eruit zien en wie dat dan zijn. Maar dat we door het geloof moeten aanvaarden dat er nog een hele wereld buiten onze werkelijkheid is. Die ook vervuld moet worden met Gods heerlijkheid. En dat hij daar de gemeente voor gebruikt. Laten we eerst een gedeelte met elkaar lezen. Johannes 1. Johannes 1. En dan de eerste 18 versen. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde, dus daardoor gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens, door God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar hij was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens komen in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het van wie ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid, daar heb je ook trouwens weer dat woord pleroma, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid, of de ware genade, zo kan je dat lezen, is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Als je dat eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk van Johannes leest, waar gaan je gedachten dan eigenlijk automatisch naartoe?
Genesis
1. Waarom Genesis 1? Nou, in het begin. Ook hier staat, net als in het Hebreeuws, in begin. Er staat geen lidwoord bij. Over de schepping, alle dingen gemaakt. En natuurlijk ook het eerste wat je ziet is het licht. Het licht van de mensen. Dat was hij. En dan wordt er van Christus gezegd dat hij is het waarachtige licht. Ja, dus dat licht in Genesis, dat was maar een afschaduwing. Het was alleen maar een beeld van een veel grotere werkelijkheid. Dat was wel echt. Ja, dus God zei, daar zij licht. Maar tegelijkertijd was dat licht niet het waarachtige licht. Het waarachtige licht, dat is Christus Jezus, zoals we hier lezen. Dat is één. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons gewoond, onder ons Israël. Als in een tabernakel. Dat staat in vers 14. En wat volgde direct op die tabernakel, dat wonen als in een tabernakel, ja, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ja, die heerlijkheid van de Heere, die hoorde bij de tabernakel. Ja, een tabernakel was niet compleet zonder dat de heerlijkheid des Heere daar woonde in het heilige van de heilige. Nou, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. En dan komt dan ook dat woord volheid, uit zijn volheid. Ik denk dat dat iets met die heerlijkheid te maken heeft, dus die in die tabernakel schijnde. Hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Dus hier zie je een kleine glimp van hoe Johannes, die het werk van Christus, hij woonde onder ons als in een tabernakel, dat ook vergelijkt met die tabernakel, met heerlijkheid en al. Overigens, dat wonen als in een tabernakel, dat is kenmerkend voor Johannes, want ook in zijn in de Openbaring kom je dat woord een aantal keer tegen. Openbaring 7 bijvoorbeeld. Openbaring 7. Als Johannes die grote schade ziet die niemand tellen kon. Ja, dat begint in vers 9. Dan vraagt hij van ja, wie zijn zij? En dan zegt Johannes weer tegen die engel van ja, u weet het. En dan beantwoordt hij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, het is in zijn heiligdom. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. En dat overschaduwen, dat betekent, en ik heb niet gecontroleerd hoe het in de herziene statenvertaling staat, maar ik vermoed zomaar dat daar staat getabernaakt of als in een tent gewoond of iets dergelijks. Of staat er ook overschaduwd? Vers 15. Hoe staat het in...
Dienen hem dag en nacht in zijn tempel.
Ja, en daarna?
En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden.
Juist, zijn tent over hen uitspreiden. Dus dat is die tent, en dat is dus die tabernakel. Dat is precies hetzelfde woord wat je ziet in Johannes 1. En er is natuurlijk niks verkeerd om te zeggen, hij zal hen overschaduwen. Dat is iets wat een tent doet. Maar de verwijzing is hier heel duidelijk naar een tabernakel. Net als het doel wat je vindt in Openbaring 21, vers 3... Ja, de vervulling van het nieuwe verbond. En ik hoorde een grote stem, Openbaring 21 vers 3. Ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Ja, dat is weer die tabernakel. En dat staat weer in die context van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, kijk maar in vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde, of de vorige hemel en de vorige aarde zijn voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Nou, en dan ziet Johannes dat nieuwe Jeruzalem nederdalen van God uit de hemel. En dan hoort hij die stem, zie, de tabernakel van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. Maar dat heeft dus iets met die nieuwe hemel en die nieuwe aarde te maken. Gods woonplaats. Dat vind je wel enigszins verborgen. Terug ook in het Oude Testament, dat soort dingen. En ik zeg enigszins verborgen. Als wij zouden kunnen leven in het Hebreeuws. Van de Tanach, als wij die woorden ook allemaal kennen en de schrift daarvan al kennen, dan ligt het er veel dikker bovenop. Dan zie je het direct. En wij moeten vaak met een concordantie of software moeten we nagaan van ja, hoe worden die woorden dan gebruikt. Maar ik denk dat het voor een Israëliet die helemaal leefde in het woord, neem Paulus, dat het voor Paulus ja, vanzelfsprekende dingen waren. En ik doel nu op Psalm 104. Daar wilde ik vandaag vooral wat aandacht aan besteden. Psalm 104. Om aan te geven dat het idee van dat die volheid en Gods heerlijkheid, dat dat iets met een tabernakel en met de schepping te maken heeft, dat het eigenlijk een heel logisch idee, dat het dan min of meer uit de Bijbel voortkomt. Psalm 104. Nou, die gaan we niet helemaal lezen. maar wel het begin en het eind. Loof de Heere, mijn ziel. O Heere, mijn God, gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren, die van de wolken zijn wagen maakt en die op de vleugelen van de wind wandelt. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwig wankelen. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. De wateren stonden boven de bergen. Van uw schelden vluchten zij. Ze haasten zich weg voor de stem van uw donder. De bergen rezen op en de dalen daalden ter plaatse, die gij voor hen gegrond had. Gij hebt een paal gesteld, dus een grens gesteld, die zij niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken. Die de fonteinen uitzendt voor de dalen, dat zij tussen de gebergten heen en wandelen. Zij drinken al het gedierte van het veld. De woudezels breken er hun dorst mee. Bij dezelfde woont het gevogelte van de hemel, een stem gevende van tussen de takken. Hij drinkt de bergen uit zijn opperzalen en de aarde wordt verzadigd van de vrucht van uw werken. Nou, dan gaat het nog wat verder over de schepping. En als je dan aan het eind leest, vers 30. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. De heerlijkheid des Heeren zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, of uit het land verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Ook hier zie je weer de heerlijkheid van de Heere. Vers 31, ja, waarin de psalmdichter zich verblijdt. De heerlijkheid van de Heere zij tot in der eeuwigheid. Aan dat vers vooraf gaat, zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. Het kan bijna niet missen dat dit wijst op Genesis. Ja, want daar zie je ook de geest des Heeren zweven over de wateren. En zie eens hoe belangrijk die wateren in deze psalm zijn. En dat niet alleen. Dan eventjes terug naar die eerste paar versen. Hij strekt de hemelen uit. Hij rekt de hemelen uit als een gordijn. Nou, hier heb je zo'n woord waarvan ik denk dat een Israëliet die de Tora heel erg goed kende met name, dat hij direct hier een beeld bij krijgt. Hij strekte de hemel uit, de Shamayim, als een gordijn. Nou, dat woord voor gordijn, Yeria, dat kom je eigenlijk alleen maar tegen, of bijna alleen maar tegen, in het kader van de tabernakel. Dan gaan we een paar stukjes daarvan lezen. Exodus 26, bijvoorbeeld. Daar komt dat woord heel veel voor. Exodus 26. De tabernakel nu zult gij maken van 10 gordijnen. Ja, daar is dat woord Yeria. Van fijn getwerend linnen. En hemelsblauw en purper en scharlaken met cherubim. Van het allerkunstelijkste werk zult gij ze maken. De lengte van een gordijn zal van 28 ellen zijn. En de breedte van een gordijn van 4 ellen. Al deze gordijnen zullen een maat hebben. Nou, als je dan zo doorleest tot vers 13. Ik geloof dat je het woord wel 25 keer tegenkomt. Het gaat iedere keer over gordijn. In Exodus 36. Daar gaat het weer over diezelfde gordijnen. Vers 8 begint het. Alzo maakte een ieder wijze van hart onder degene die het werk maakten de tabernakel van 10 gordijnen van getwirnd fijn linnen en hemelsblauw en purper en scharlaken met cherubim enzovoort. En dat, zo gaat dat ook verder tot vers 17. Ook de gordijnen. Ja, op een andere manier kom je dat woord gordijn niet tegen. Altijd in het kader dus van die tabernakel. Dat zie je ook in nummer 4. Het werk van Gerson. Dat is om de gordijnen te dragen. Of de nakomelingen van Gerson. Nummer 4. Vers 25. Zij zullen dan dragen de gordijnen van de tabernakel. En de tent der samenkomst. Te weten, haar deksel en het dassendeksel dat er bovenop is. En het deksel van de deur van de tent van de samenkomst. Er waren verschillende gordijnen die over elkaar heen werden gelegd. Dat gaat ook verder in 2 Samuel 7. Dan gaat het ook over de tabernakel. 2 Samuel 7 vers 2. Zo zei de koning tot de profeet Nathan, zie toch, ik woon in een zederen huis en de ark van God woont in het midden van de gordijnen. Weer dat woordje Jeria. En tenslotte, en dan stop ik daarmee, maar 1 Kronieken 17. Het geschiedde nu als David in zijn huis woonde, dat David tot Nathan de profeet zei, zie, ik woon in een zederen huis, maar de ark van het verbond des Heren onder de gordijnen. Nou, tot daarna komen de profeten, maar dus tot hier, deze tijd waarin ook de psalmen werden geschreven, kom je dus dat woord gordijn alleen maar tegen in het kader van de tabernakel. Iets wat als een dek diende over die tent heen. Dat waren die gordijnen. Dus je had het frame, zal ik maar zeggen, van de tabernakel. En daarover werden dan die gordijnen uitgestrekt. Nou, dat soort gordijnen, daar doelt volgens mij de psalmdichter op, in Psalm 104. Als die zegt dat God de hemel uitrekte als een gordijn. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren. Die van de wolken zijn wagen maakt. Die op de vleugelen van de wind wandelt. Vers 5. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwig wankelen. Dus wat we net zagen, dat waren de hemelen, Shamayim, dat zijn de gordijnen. En nou heeft hij de aarde gegrond op haar grondvesten. En dat woord voor grondvesten is ook een hele interessante. Makoon is dat. Makoon. En waar je dat woord ook tegenkomt, of leest, komt iedere keer voor met betrekking tot de tempel of de woonplaats van de Heere. Ik denk dat het gewoon goed is om die tekst ook gewoon na te lopen. Te laten zien dat inderdaad klopt. Exodus 15. Het wordt zelden vertaald op dezelfde manier als in de psalm. Maar het betekent het wel. De grondvesten, de plek of de fundering zou je kunnen zeggen. Exodus 15, vers 17. En die lofzang van Mozes toen ze door de Rode Zee waren doorgetrokken. Die zult gij inbrengen en planten hen op de berg van uw erfenis ter plaatse, welke gij, o Heere, gemaakt hebt tot uw woning, het heiligdom, het welk uw handen gesticht hebben, o Heere. Het woordje ter plaatse, dat is dan makoon. Dus dat is de plek waar hij gaat wonen. Dus dat zijn die grondvesten. In 1 Koningen 8, nou dan voel je al aankomen, dan gaat het naar de tempel toe. 1 Koningen 8. Het gebed van Salomo, vers 12. Ja, toen zei Salomo, de Heer heeft gezegd dat hij in donkerheid zou wonen. Ik heb immers een huis gebouwd, u ter woonstede, een vaste plaats tot uw eeuwige woning. Daar staat die vaste plaats, dat is die makom. Als je een klein eindje doorbladert, zie je in vers 39. Hoor gij dan in de hemel de vaste plaats van uw woning. Is ook weer, heeft te maken met zijn woonplaats. Makom. Vers 43. Hoor gij in de hemel de vaste plaats van uw woning. Vers 49. Hoor dan in de hemel de vaste plaats van uw woning. De makom van uw woning. 2 Kronieken 6. Vers 2, 30, 33, 39. Dat is eigenlijk dat parallel met 1 Koningen. Daar vind je dat iedere keer terug. En iedere keer in die betekenis van die vaste plaats. Nou, wat betekent dit allemaal? Ik zal ook nog een voorbeeldje uit de psalmen geven. Psalm 33, vers 14. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners van de aarde. En hier heb je weer die vaste plaats, de vaste woonplaats. Het is de plaats van de Heer, de woonplaats van de Heer. Dus dat woord makom. Er zijn nog een aantal plekken hoor, waar je dat tegenkomt. Maar in elk geval heeft het iets te maken met de plek waar de Heere woont. En als je dan Psalm 104 weer bekijkt. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Op zijn vaste plaats. Dus die psalm die begint helemaal met de symboliek van de tabernakel, de gordijnen. En met het woord makom, die vaste plaats. Die elders iedere keer maar weer gebruikt wordt. Waar het gaat over zijn woonplaats. De plek waar hij wil wonen. Er staat nog één interessant. En ik ga dat even terzijde noemen. Want ik denk dat we dan in een heel ander onderwerp terecht gaan komen. Maar ik wil het wel even noemen. Dus Daniël. Daniël 8, vers 11. Daar komt het in een hele negatieve zin voor. Daar gaat het over die kleine horen, die profetie over die koning die in de laatste dagen zal komen en zich groot zal maken tegenover de God van de hemel. Ja, hij maakte zich groot, vers 11 staat er, Daniël 8 vers 11, hij maakte zich groot tot aan de vorst van diens heers, ja, van zijn leger. En van dezelfde werd weggenomen het gedurig offer en de woning van zijn heiligdom werd neergeworpen. En het Heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurige offer. En hij wierp de waardigheid te aarde. En hij deed het en het gelukte wel. Dat woordje woning, dat is die makom. En hier zie je eigenlijk wel iets heel bijzonders. Hier zie je dus die kleine horen die zich verheft tegen de Almachtige. En het lukt hem ook nog. Hij werpt zijn woning ten neder. Hij verwoest hem. En de afval. En dan die waarheid die ten neder wordt geworpen. Dus eigenlijk wordt Gods woning. Die wordt hier afgebroken. En ik zal me terwijl ik dit voor zat te bereiden af te vragen. Zou dit als het ware een hint zijn. Maar het feit dat die eerste schepping, en ook de tweede schepping, dus de schepping waarin wij nu leven, maar ook die eerste schepping van Genesis 1 vers 1, is afgebroken door de boze. Zijn woning, die schepping, ten neder heeft geworpen, heeft verwoest. is niet zo'n hele rare gedachte. Want de tempel die in Israël was, die is ook een aantal keren door de vijanden verwoest. Als we zeggen, ja, die tempel die staat als het ware voor, als beeld van Gods schepping, zijn woonplaats en die vaste plaats. En dan komt die vijand en die verwoest die tempel. Dan moet dat verwoesten wellicht ook een hogere geestelijke betekenis hebben. Die wordt, en toch is de Heer dan, hij bouwt weer opnieuw. En hoe is hij opnieuw gaan bouwen? Hij is gaan tabernakelen in Christus Jezus de Heer. Hij is hier komen wonen. En ook die tabernakel, die tempel, die werd afgebroken. Maar dan komt er een hele nieuwe schepping in zijn opstanding. En die kan niet meer verwoest worden. Dus we hebben Genesis 1 vers 1. Daar vond een verwoesting plaats. En dat is door zo'n persoon als die kleine horen gebeurd. Maar we hebben de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die een nieuwe schepping inleidt. En dat begint inderdaad letterlijk een schepping hier op aarde. Maar uiteindelijk, en daar zijn we met Efeze, in de brief aan de Efeze bezig. Uiteindelijk moet zich dat uitstrekken tot de gehele kosmos. Tempel in de hele kosmos. Want daar wil God wonen. Niet alleen hier op aarde, maar binnen zijn hele kosmos. Nou, dit eventje, daar komen we ongetwijfeld nog op terug als we het gaan hebben over de verzoening. En dan gaan we ook nog wat herhalen van wat we ooit een paar jaar geleden alles gedaan hebben. Nog één ding, Psalm 104. Daar kom je een bekende tekst tegen, dat eerste gedeelte, Psalm 104. Welke tekst vind ik dat je een bekende tekst zou moeten vinden? Ja, is misschien een beetje een verkeerde vraag trouwens hoor, maar Psalm 104 vers 4. Want ik had het net over Paulus. Paulus ik denk gewoon echt dat Paulus gewoon leefde op deze manier in de schrift. Dat hij die woorden allemaal kende en dat als hij dat over die gordijnen las, dat hij dan direct aan een tabernakel denkt. En als je dan Psalm 104 vers 4 leest, hij maakt zijn engelen geesten en zijn dienaren tot een vlammend vuur. Waar komen we dat tegen in de brieven van Paulus? In Hebreeën, het eerste hoofdstuk van Hebreeën. En waar gaat Hebreeën helemaal over? Ja, dat gaat over het heiligdom. Het gaat over een tabernakel, die hemelse tabernakel, waarvan de aardse tabernakel slechts een beeld was. Ja, dus dat waren die hemelen. En als Paulus dus die tekst van zijn engelen, geesten en dienaars tot een vlammend vuur maakt, dan vind ik dat binnen de context van Hebreeën dus helemaal niet zo gek dat hij die engelen er daarbij haalt. En waar gaat het nog meer over in Hebreeën? Hebreeën 2. Ja, het gaat over of Hebreeën 1, het gaat over de reiniging, maar ook de reiniging van het hemelse heiligdom. Het gaat in Hebreeën 2... over de nieuwe mens, denk aan Psalm 8, ja, hoe Christus door lijden is verheerlijkt, met heerlijkheid en eer gekroond tot hoge priester, koning en hoge priester, en die tabernakel is ingegaan. Ja, ik hoop dat u een beetje zien hoe die schriftplaatsen eigenlijk allemaal als een ja, toch wel een heel kunstig web een heel mooi beeld gaan vormen.
Dat bouwen en dat verwoesten of vernietigen, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die Jezus die zichzelf vernietigd heeft en daaruit weer
een hele nieuwe schepping opbouwen. Ja, precies, precies, zeker. Ja. Ik heb nog één ding wat ik ook wilde noemen. En dat is het laatste, omdat we nou toch zo met die tabernakel zijn bezig geweest. We zien, het is trouwens niet alleen Psalm 104 hoor, die gordijnen, maar in elk geval dat gordijn wat uitgestrekt wordt. Maar de aarde is ook gegrond op sokkels. En als ik het woord sokkels gebruik, dan moet je aan die tabernakel denken. Die zilveren sokkels waar dan die bergeren of die borden in werden geplaatst, zodat het netjes bleef staan in de woestijn, in het zand van de woestijn. Nou, laten we dat woord even opzoeken in Exodus. Ja, want Exodus 40 bijvoorbeeld. Als Mozes de tabernakel opricht. Ja, het komt op veel meer plekken voor hoor. Maar even kijken. Nou ben ik even. Ja, je hebt gelijk. Vers 18. Want Mozes richtte de tabernakel op en zette zijn voeten en stelde zijn berderen en zette zijn richelen daaraan en hij richtte er zelfs pilaren op. En die voeten, ja, dat zijn die zilveren sokkels, die gesmolten waren van het losgeld, van dat vrijwillige offer. Dus die waren helemaal van zilver. En dat losgeld, daar rustte die tabernakel op. En dat woord wat je hier tegenkomt, dat kom je bijna alleen maar voor hier bij die aardse tabernakel. En Job heeft het ook over dat, over die sokkels. In Job 38. Ik denk dat ik het wel eens eerder heb genoemd, hè?
Of, nou, toevallig vanavond geleden.
Ja, oh, oké. Okay. Ja. Oh, dat is mooi. Job 38. God verschijnt aan Job. He, moet je dus voorstellen hoe de eindeloze gesprekken tussen Job en zijn vrienden hebben plaatsgevonden. Je wordt er gewoon moe van als je het allemaal zit te lezen. En Job die gewoon helemaal ook een beetje boos wordt natuurlijk op die vrienden. En ze komen allemaal met goede adviezen. En uiteindelijk dan maakt God daar zelf een einde aan. En daarna antwoordde de Heere Job uit een onweer. En hij zei, wie is hij die de raad verduistert met woorden zonder wetenschap? God nu, als een man uw lenden, zo zal ik u vragen en onderricht mij. En dus nou gaat God, natuurlijk spottend bedoeld, ironisch bedoeld, van nou, ga jij mij nou maar eens onderwijzen, Job. Waar waart gij toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand. Dus als je nou zo slim bent, van vertel het me dan waar je was. Wie heeft haar maten gezet? Want gij weet het. Of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Nou, zeg het maar, Job, want jij weet dat allemaal. Weet je, ik bedoel, ja, dus het zat zo vol met allerlei wijsheid, dat gesprek van die vrienden en Job. Dat God zegt van, nou, als je dat allemaal weet, als je dat allemaal zo weet te vertellen, nou, vertel me dan ook maar eens eventjes hoe dat met die schepping zat. Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het, of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Nou, hier die grondvesten, is dat woord voor die zilveren sokkels van de tabernakel. Je komt dat woordje alleen nog maar één keer tegen in het Hooglied, in een vergelijking, ik geloof, van Salomo's voeten of iets dergelijks. Ja, gewoon die bruid die een beetje overdreven zit te doen over de schoonheid van, nou sorry, maar over Salomo, mijn elfval. Ja, ik weet niet helemaal uit mijn hoofd, maar ik geloof dat het de voeten van Salomo waren die dan als de zilveren sokkels waren, blablabla. Bla, bla. Nou, in elk geval, hier, dit is de enige keer dat je het woord daar verder nog tegenkomt. Van de vergelijking met die tabernakel. En weer zie je het, dat je tegenkomt in de context van de schepping. En het moet hier wel gaan over die allereerste schepping. Want er waren nog helemaal geen mensen bij aanwezig. Het waren de engelen. Ja, de morgensterren die kwamen tezamen en ze zongen vrolijk. En al de kinderen van God juichten. Nou, wat heeft dat nou allemaal te zeggen? Die grond, die aarde die staat op de zilveren sokkels van het losgeld. En dan is het overdekt met die gordijnen. Als ik naar de hemel kijk en ik zie een mooie blauwe lucht, dan denk ik letterlijk altijd aan die tabernakel. God is bezig met een verlossingsplan in deze wereld. En dan weten we dat die schepping staat op die zilveren sokkels van het losveld. En is overdekt met die gordijnen van de tabernakel. En door die gordijnen heen is de Heer Jezus ingegaan in het binnenste heiligdom. Om een reiniging teweeg te brengen. Reiniging voor zich, niet voor zichzelf, dat moest de andere hoogpriester, maar een reiniging voor zijn volk Israël. En dat Israël, die gaat het land weer bezetten en volmaken van de heerlijkheid des Heren. Dan gaat God in de persoon van Christus in het midden van Israël wonen. Dat is de vervulling van het nieuwe verbond. De heerlijkheid die zal zich uitstrekken over de aarde. En uiteindelijk zal die heerlijkheid, als de Heer zijn koninkrijk overgeeft aan God de Vader, dan zal het einde zijn en God alles in allen. En daarvan is die hemelse tempel die nu gebouwd wordt van zijn gemeente een beeld.
Ja, dan staat hij zelfs een ziel tot losprijs van vele geven. Een losprijs, dat is in principe ook...
Ja.
Een link naar die...
Daar gaat het over, ja, die losprijs inderdaad. Ja.
Dan kun je daar ook het offer van Christus nadrukkelijk aan verbinden.
En daar kun je inderdaad het offer van Christus aan verbinden. Ja.
Of zeg maar de nieuwe tabernakel...
We zullen in elk geval hier even gaan stoppen.